Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Ja, beste luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 10 september. En dat is de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Er staan heel veel extra verhalen en tips op websites vanaf deze dag. En het is ook de dag van de digitale communicatie. En we kunnen niet meer zonder. Straks ga ik communiceren met Petra Nieuwlaat. Zij is directeur van de Waterheuvel. En met Pien ter Voert van het Lichthuis. En we hebben een preview van Petra Jorissen. Maar nu eerst muziek. Ja, time is ticking out. En dat was ook de time van de Cranberries, want het nummer is afgelopen. Een nummer uit 2001 van het vijfde studioalbum Wake Up and Smell the Coffee. Nou, lijkt me heerlijk, die koffie. Vandaag hebben we drie gasten. Als eerste komt Petra Jorissen iets vertellen over haar nieuwe boek met de titel Erg, hè? Het leven van een rolmodel. Petra Jorissen is onze radiocolumnist. Eén van de. Het boek komt eind september uit, maar de presentatie is in besloten kring. Dus dat is heel erg jammer voor alle mensen die daar naartoe willen. Want deze Petra heeft een enorme vlotte pen. Ik praat in oktober uitgebreid met haar. Na de preview praat ik met een andere Petra. En dat is Petra Nieuwlaat, de directeur van de Waterheuvel. Een speciaal clubhuis voor en van mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarna bellen we met Pien ter Voert. Zij is projectleider van het Lichthuis. En dat komt ook voort uit de Waterheuvel. En het is een avondopvang in de weekenden voor mensen met die psychisch slecht in hun vel zitten en op eigen kracht een crisis willen voorkomen. Maar eerst en vooral gaan we nu beginnen met Petra Jorissen. Petra, welkom in de uitzending.
Hallo.
Hi. We gaan elkaar in oktober uitgebreider spreken.
Ja.
Erg leuk dat je... Wat zeg je?
Oh ja, wat ik voorlees is gewoon een klein stukje uit een hoofdstukje van mijn boek.
Ja, heel goed.
Nou, maar geen heel hoofdstuk, want dan had ik de tijd niet voor. Hè?
Nee, daar is geen tijd voor nu, maar dat komt later. We gaan het horen. Alvast heel hartelijk bedankt.
Geen dank. Glimp van mijn duistere voorland. Moest het toch eens doen, zei mevrouw Muis, moeders beste vriendin. Gebrekkige Tini in haar invalide wagen uitnodigen. Kon ik, inmiddels toch al 7, een volwassen gebrekkige ontmoeten. En zien hoe ik later zelf als volwassen gebrekkige zou zijn. Dat zegt wel steeds dat ze later de wereld intrekt, maar ja, dat loopt niet, hè? Misschien handelt de vrouw Muis in de geest van ook een gehandicapte meid is op haar toekomst voorbereid. Maar ze stond daarmee wel aan de wieg van mijn eerste hartverzakking. Op een zomerse woensdagmiddag kwam Tini, fors, blond, met mollige, zachtroze spekhanden voorrijden in haar enorme invalide wagen. Lomp was die en zwart, overal zwart. 2 grote wielen aan weerszijden en een kleiner wiel voor, aangedreven via een tandwiel met een ketting. Als Tini met beide handen aan een soort trappers draaide, kwam de wagen in beweging. Het was passen en meten om de wagen in onze huiskamer te krijgen. De deur naar de gang moest open blijven, anders kon Tini er niet meer uit. Toen de wagen met Tini eenmaal in de kamer stond, ging moeder koffie zetten. Praat alvast maar wat met Tini, zei ze gejaagd. Tini was niet verlamd zoals ik, ze had fiedeldans, een zenuwziekte. Ze kon wel wat lopen, maar dat trilt en dat schudt dan maar zo. De angst dat Tini ineens uit de wagen zou stappen om te gaan fiedeldansen benam de adem. Ik wist niks te zeggen, wou niks zeggen, Tini moest weg. Haar hele verschijning in die kolossale wagen boezemde me afkeer in. Helemaal toen ze het skyleren schootskleed lostrok en ik ook nog haar reusachtige klompschoenen met veters zag. Tini, die wagen, haar afschuwelijke orthopedische schoenen. Alles bij elkaar was dat al te veel, maar nog niet genoeg. Ineens stond vader, sowieso niet op zijn gemak met vrouwen, net wat vroeger dan gewoonlijk, schudderig in de deuropening van de kamer, Tini haar invalide wagen aan mij te bekijken. De hele kamer leek plotseling wel invalide.
Ja, dat waren de Ventures met het nummer Hawaii 5-0. Exclusief geschreven voor de televisieserie van Hawaii 5-0. Een Amerikaanse politiedramaserie die zich afspeelde op Hawaii. Dat is een verrassing. En die serie was goed voor 12 seizoenen tussen 1968 en 1980. Ik ga nu praten met Petra Nieuwlaat, directeur van De Waterheuvel. De Waterheuvel is een clubhuis, maar wel een heel speciaal clubhuis. Wat maakt De Waterheuvel zo speciaal, Petra? Welkom in de radio-uitzending.
Dankjewel.
Ja, wat maakt De Waterheuvel zo speciaal?
Ik vond het trouwens een hele leuke vraag. Ik heb erover nagedacht. En het is, wat maakt De Waterheuvel speciaal, is dat wij een echte gemeenschap vormen met elkaar. Een gemeenschap met Amsterdammers met psychische problemen en een kleine staf. En die houden zo met elkaar hun eigen clubhuis draaiende. En dat maakt een hele hechte gemeenschap.
Ja.
Omdat samen werken en dat samen verantwoordelijk zijn voor het clubhuis, dat schept een sterke onderlinge collegiale band. En een grote betrokkenheid.
En dat is ook het fundament van De Waterheuvel. Dat men met elkaar het hele gebeuren gaande houdt.
Ja, ja, we zijn met elkaar verantwoordelijk om het clubhuis draaiende te houden.
Ja, en jij bent directeur. Neem ik aan dat je speciale taken hebt bij De Waterheuvel. Wat voor werk doe je daar?
Nou, de directeur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het clubhuis, voor de kwaliteit, voor de huisvesting, voor het beleid en de personeel. Ik zeg altijd, van wc-papier tot aan strategisch beleid, dus afwisselender kan het niet zijn. Maar feitelijk draai ik ook gewoon mee in de dagelijkse gang van zaken van het clubhuis. Ik ben aanwezig bij de dagelijkse meetings. We starten de dag met elkaar met de ochtendmeeting, waarin we de dag doornemen en kijken wat er allemaal op stapel staat. Wat moet er allemaal gebeuren? En ik probeer ook zoveel mogelijk leden bij de delen van mijn werk te betrekken. Of in ieder geval inzicht te geven van waar ik mee bezig ben. En het is heel afwisselend.
Ja. En hoe is De Waterheuvel georganiseerd? Want het zijn allemaal mensen, heb ik begrepen. Je hebt een aantal stafleden. En daarnaast alle mensen die lid zijn van De Waterheuvel kunnen een taak hebben binnen het geheel.
Ja.
Hoe heb je dat georganiseerd? Of hoe hebben voorgangers dat georganiseerd?
Nou, de Waterheuvel werkt volgens wat wij noemen het clubhuismodel. En dat is een werkwijze. Die is door de jaren heen bewezen effectief. Om mensen met psychische problemen weer verder te helpen in hun herstel. En die werkwijze is vastgelegd in 37 standards. Dus een Amerikaans model, Amerikaanse termen. Maar het zijn 37 uitgangspunten die iets zeggen over wat nou precies de bedoeling is. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we besluiten nemen. Maar ook hoe een clubhuis eruit ziet. En dat geeft ons heel veel houvast aan hoe we de dag samen doorkomen. En wat ik al zei, de structuur van de dag is heel kenmerkend. We openen de dag om 9:15, komen met elkaar samen. Dan kijken wat moet er gebeuren. En soms zijn dat heel veel dagelijkse zaken. Daar komt de lunch, er moet schoongemaakt worden. De hele administratie moet bijgewerkt worden. Die taken worden verdeeld. Dus leden kunnen elke dag aangeven, nou, ik wil vandaag wel werken op kantoor of ik wil nu in de keuken werken. En voor staf, dat zijn generalisten die werken zowel op kantoor als in de keuken.
Oh, dus als lid kun je ook nog kiezen uit allerlei
absoluut,
taken?
Ja, ja.
Wauw.
Dus het is vrijwillig. Dus je bepaalt zelf hoe je gebruik maakt van De Waterheuvel, maar ook wat je bijdraagt.
Ja.
Ja.
En stel nou dat je moeite hebt om 's ochtends om 9:00 bij die opening te zijn. Mag je dan 's middags bij de opening van de tweede helft?
Ja hoor, dat mag ook. Ja, je mag komen wanneer je wil. Het is fijn als je er 's ochtends of dan wel 's middags bij de middagmeeting erbij bent. Omdat je dan een beetje overzicht krijgt van de dag. Maar als je dat niet trekt, dan kom je wat later. En dan haak je zo aan op de taken die er zijn en de structuur van de dag.
Ja. Ja, en hou je dan aan het eind van de dag ook nog een soort sluiting? Of is dat er niet bij?
Nee, dat is dan nee, dat doen we niet.
Oh, nee. Oké. Okay. Ja, dan komt het waarschijnlijk. Je had het er net al over een aantal standards. Die komen uit de Verenigde Staten.
Ja.
Het idee en het hele opzet van dit soort clubhuizen komt uit de Verenigde Staten. Hoe is dat daar ontstaan?
Dat is eigenlijk al heel oud. 1948 is er een. Het is ontstaan vanuit een zelfhulpgroep van ex-psychiatrische patiënten. Die kwamen uit het psychiatrische ziekenhuis en die ervoeren van weer terug in de samenleving. Dat gaat ook. Dat gaat niet zomaar. Dus die zijn met elkaar bij elkaar blijven komen. Aanvankelijk in openbare ruimtes als een bibliotheek. En ze hebben door een rijke dame ooit een heel mooi gebouw gekregen met een fontein. En toen is dat clubhuismodel ontstaan. Want dan heb je een gebouw en dan kom je samen en dan moet er koffie komen en dan moet het verzorgd worden. Het pand moet onderhouden worden. En zo is die, wat wij dan noemen de work order day, de werkgestuurde dag, is zo ontstaan. En werk is een heel belangrijk bij herstel. Het geeft je zingeving, het geeft structuur. Het boort ook talenten en je kracht aan. En zo is het uiteindelijk door de jaren heen, en uiteindelijk in de jaren 70, 80 in New York, het helemaal beschreven in die 37 standards.
Zo, en kan je daar eens een of twee van noemen?
Ja, dan moeten we even denken aan een van onze leden die altijd, die al heel lang bij de Waterheuvel komt, die zegt standard nummer 1 is uiteindelijk wel de allermooiste en de belangrijkste, dat het lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. En dat geeft heel veel aan dat je je komt naar de Waterheuvel als jij dat wil. Het is geen onderdeel van een of ander programma wat moet. En dan weet je ook dat iedereen die er is, die wil hier ook zijn en die wil graag iets bijdragen. En zonder tijdslimiet betekent ook dat je bij een gemeenschap hoort en daar blijf je ook bij horen. Ook als het beter met je gaat, ook als je al werk, een relatie, kinderen, je leven voortzet. Je blijft ook lid van de Waterheuvel. Daar kan je altijd naar terug. Daar hoor je bij. En je bent er altijd welkom.
Ja.
Ja.
En ken jij veel mensen die zeg maar er al langer dan 10 jaar bij betrokken zijn?
Ja, er zijn een aantal leden die eigenlijk al, zijn er 2 of 3 vanaf het begin gebruik maken van de Waterheuvel.
En wanneer was dat?
1986.
Zo.
We bestaan 34 jaar. Dus dat kan en dat mag. Er is wel onderzoek geweest in Amerika. Daar hebben ze veel meer clubhuizen. Waarin duidelijk werd dat vooral in de eerste 2, 3 jaar leden heel intensief gebruik maken van hun clubhuis. En dan wordt het daarna wat minder. En dat ze dan in die eerste periode de meeste effecten van hebben. Ja. Of meeste profijt van hebben.
Ja. Ja. En wanneer is dit nou in Nederland begonnen? Tenminste het idee gevat om zoiets hier op te gaan zetten.
Dat was in 1986. Daar waren 2 verpleegkundigen van de GGD in Amsterdam. Die zijn naar dat clubhuis gegaan in New York, het Fountain House.
Ja.
Dat clubhuis met die fontein. En ze waren er erg van onder de indruk geraakt en wilden echt zo van, dat moet in Amsterdam, moet ook zo'n clubhuis komen. En het is eigenlijk wel heel bijzonder als je het plaatst in de tijd in 1986, om dan een clubhuis te starten waarin de relaties gelijkwaardig zijn, waarin leden verantwoordelijkheden dragen, is het eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Ja.
Zeker.
Ja.
Ja.
Maar dat is toen gestart met steun van de gemeente Amsterdam.
Oh, dat is ook helemaal fraai.
Ja.
Ja. En is de Waterheuvel is aangesloten bij Clubhouse International. Die gemeenschappelijke waarden, begrijp ik dat goed, dat die omgezet zijn in die standaards?
Ja, ja.
En kun je daar nog iets meer vertellen over wat de uitgangspunten zijn?
Nou, ik denk dat de belangrijkste waarde is wel dat het een is van hoop en optimisme. Wij zijn echt van overtuigd dat mensen met psychische problemen recht hebben op een, zeg ik even tussen aanhalingstekens, volwaardig bestaan, waarin ze zich gerespecteerd weten in hun werk, in hun relaties en dat ze zich kunnen ontplooien. En daar zit heel veel geloof en hoop in. Dus ook al maak je nu niet zo goede tijden mee, wij zijn ervan overtuigd dat het erin zit en en dat je daar recht op hebt. En daar willen we heel graag ons voor inspannen.
Ja, ja. Ik begreep ook dat er cursussen worden gegeven en dat er activiteiten zijn. Kun je er eens een aantal van noemen?
Ja, qua activiteiten kun je denken aan onze sociale activiteiten. Zo buiten werktijd komen wij nog samen en gaan we fietsen of naar een museum. Ze zijn allemaal georganiseerde uitjes, zeg maar. We hebben ook jaarlijks een barbecue en een kerstdiner. En de activiteiten in het clubhuis zijn meer van educatieve aard. Ook een beetje afhankelijk van wat leden graag willen leren of waar ze behoefte aan hebben. Zo zijn er sollicitatietrainingen geweest, maar ook opkomen voor jezelf, leren nee zeggen, maar ook lumpia's maken. Het is ook heel in hele praktische zin. Ja.
Dan komt er gewoon iemand die lumpia's verkoopt, komt dan bij jullie lesgeven?
Dat zou kunnen. We maken wel heel veel gebruik van de Vrijwilligersacademie. Er zijn hele mooie docenten, maar we maken het liefst gebruik van de kennis en kunde van leden zelf. Een goed voorbeeld is als iemand Nederlands wil leren of Engels wil leren. We hebben een aantal oud-docenten onder de leden die daar in hun oude beroep ook zo'n cursus geven.
Ja. En toen zag ik op YouTube een flink aantal filmpjes over de Waterheuvel. En er waren er ook bij die waarbij iemand een les gaf in yoga of beweging of ontspanning. En ik vroeg me af, was dat nu een uitvinding voor in de coronatijd om toch iets aan te bieden te hebben? Of bestond het al?
Dat bestond al, ja. Ja. Sport en yoga en ontspanning hoort in het programma van de Waterheuvel. En we hebben echt het enorm geluk dat een van onze stafleden niet alleen een heel goed staflid is, maar ook gediplomeerd personal trainer en yoga docent is. Dus zij geeft het ook sowieso op de Waterheuvel. En in coronatijd, ja, heel fijn kon ze dat online blijven aanbieden. Ja.
Ja. En hoe onderhielden jullie contact met de mensen die doorgaans naar de Waterheuvel komen?
Tijdens coronatijd.
Ja?
Ja, het was echt onvoorstelbaar dat we voor het eerst in 34 jaar onze deuren moesten sluiten. Maar we hebben uiteindelijk zijn we 10 weken dicht geweest voor leden. En we hebben vanuit thuis en vanuit de Waterheuvel, daar ben ik ook wel heel trots op, met alle leden hebben we contact weten te houden door te bellen, mailen, kaartjes te sturen, via Zoom-meetingen. We hadden elke dag ook een Zoom-meeting. Om zo met elkaar die gemeenschap, hè, wat ons onderscheidt van een heleboel anderen, om die intact te houden en het te ervaren van jeetje, we missen elkaar. En dus oprechte interesse in elkaar van hoe het gaat, hoe kom je de tijd door, hoe kunnen we helpen. We hebben ook in die tijd 3 keer in de week kookten we warme maaltijden voor leden die dat nodig hadden. En andere leden brachten die maaltijden dan weer rond.
Zo.
Dus echt een
goed zeg.
Ja.
Dus voor jou was het helemaal geen slaapperiode, zeg maar?
Nee. Ik heb me grote zorgen gemaakt van hoe houden we, nou ja, om maar even met Job Cohen te spreken, de boel bij elkaar. Maar dat was,
geen thee drinken, hè?
Nee. Maar dat is ons wel gelukt, ja. Ja.
Zo. En je ging ook echt individueel aan mensen vragen van, goh, hoe gaat het nu met jou? En als je bijvoorbeeld de vraag stelt van, wat heb je nodig? Waar denk je dan aan wat je zou kunnen doen?
Nou, het was ook een keer echt een hele praktische zin dat iemand een nieuw onderlaken nodig had voor een bed, maar niet de deur uit durfde. Die hebben dat gekocht en gehaald en gebracht. Dus ook zo in praktische zin of boodschappen dat we leden aan elkaar linkten om elkaar te helpen. Ja.
Wat je normaal aan buren zou kunnen vragen eventueel.
Ja, precies.
Als je tenminste geen ruzie met ze hebt.
Ja.
Dat kon dan via de Waterheuvel.
Ja.
Ja, dat is heel goed. Zijn er dan ook veel mensen die, ze ontmoeten elkaar bij de Waterheuvel. Maar zijn er nu veel vriendschappen ook uitgekomen?
Ja, zeker. We werken er samen. Ze zijn echt collega's van elkaar. En binnen die collegiale relaties ontstaan ook vriendschappen die elkaar zien en treffen buiten de Waterheuvel, samen dingen ondernemen.
Ja.
Maar ook, wat mij altijd wel opvalt, is dat de solidariteit onderling is groot. En ook de bereidheid om elkaar te helpen is groot. Dus het zijn wel echt vriendschappen, ja.
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 En nu is het weer open.
Ja.
Waterheuvel. En je vertelde voordat we in de uitzending zaten dat je een periode hebt gehad waarbij mensen moesten reserveren.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, we mochten van de gemeente de dagbesteding wel opstarten, maar echt onder stringente voorwaarden. Dus het was op afspraak met een bepaald tijdsblok wat je dan kon reserveren. En we merkten wel, ja, een aantal mensen was heel blij dat ze sowieso gewoon weer konden komen. Weer een beetje weer structuur in de dag konden vinden. Maar toch het maken van afspraken, die hele vrijwilligheid, die viel daarin weg. Dus daar zijn we zo snel als het kon mee gestopt. En nu hebben we ook gezegd, de deur staat open. Er is plek. We gaan zorgen voor plek. We hebben ook wat ruimtes erbij kunnen nemen. We zijn nog niet helemaal open. We hebben nog geen avondopenstelling en nog niet in het weekend. Maar dit proberen we in ieder geval zo goed mogelijk in de lucht te houden. Met anderhalve meter afstand, zo. Mondkapjes, handen wassen.
En hoeveel bezoekers komen er ongeveer per week?
Er komen er ongeveer tussen de 30 en 35 leden per dag. Ja.
Zo, dat is pittig. Ja, en ik vroeg me ook af, je hebt de DAX, de dagactiviteitencentra in Amsterdam. Hoe verhoudt de Waterheuvel zich tot die DAX?
Ik denk dat het grote verschil is dat je bij ons echt onderdeel bent van ook van de organisatie en van de gemeenschap en van alles wat we doen. En ik denk dat, en zeker als ik denk aan een beetje klassieke oude activiteitencentra, dan kom je daar je activiteit halen. En dan is daar een meneer of mevrouw die zijn activiteit geeft. En dus dan ben je meer, denk ik, meer een consument als dat je er echt deel uitmaakt van de gemeenschap. Ja.
Ja, ja. Dus je komt zeg maar eigenlijk alleen maar wat halen.
Ja, ja, ja.
En dit is gewoon, je bent een radertje in een hele grote organisatie.
Dat is enorm medekerig. Dus dat is de basis. We hebben de leden ook nodig om de organisatie te draaien. Dat kan ook echt niet met, we hebben een staf van zes mensen. En dat lukt ons gewoon simpelweg ook niet. Om dat alleen met z'n zes te doen?
Nee, maar dat is juist heel goed om dat samen te doen. Ja. En nu staat de Waterheuvel een gezonde levensstijl voor of na, hoe moet je het zeggen? Waar vind je dat dan in terug? Is dat in de broodjes die jullie smeren? Of is wat?
Nou, er is inderdaad elke dag een verse lunch. Dus er wordt een soep gemaakt, salades, broodjes. Echt enorm lekker. Dat is een hele goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor mezelf. Nee, het is echt, wordt met heel veel liefde en plezier wordt alles vers gemaakt. En daarvan zijn gezonde broodjes, gezonde soepen. Dus je ziet het terug in het eten. Je ziet het ook terug in het aanbod van sport en yoga en ontspanning. En het is ook vastgelegd in een van de standards. Omdat een gezonde levensstijl niet voor iedereen even makkelijk is. En mensen met psychische problemen vaak dat het nog lastiger is. Er is ook wel bekend als je langdurig last hebt van psychiatrische problemen. Dat je gezondheid daar enorm onder lijdt. Door slechte toegang tot gezondheidszorg. Niet zo goede voeding. Dus dat is voor ons ook echt wel een opgave. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar hoe noem je dat? Proberen jullie mensen ook van het roken af te halen, bijvoorbeeld?
Er is ook een training Stop met roken. Daar gaan staf en leden bij voorkeur samen heen. Want als je dat samen doet, dan is de kans van slagen groter. Dus gaan we in oktober, stoptober, dan hebben we weer een training. Maar er zit geen oordeel in. Het is als mensen dat willen, dan kunnen ze die ondersteuning krijgen. Maar er is niet iets van, oh, dat is slecht, je moet stoppen.
Ja, ja.
Dat is,
het is gewoon een aanbod.
Ja.
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 En ik las ook op de website dat jullie je inzetten tegen stigmatisering. Nou kan ik me voorstellen dat zo'n huis draaien samen met elkaar op zich al een actie is tegen stigmatisering. Maar reageren jullie ook op andere dingen nog in de media of activiteiten van de GGZ op dat gebied?
Dat gebeurt ook, ja. Een aantal clubhuizen definiëren zich ook als een diagnosevrije zone. Dus dat willen we ook graag zo houden. Dus in die zin zijn we ook tegen allerlei etiketten en oordelen. Maar het gebeurt ook wel dat we inderdaad reageren op artikelen in het Parool als er weer gesproken wordt over verwarde mensen en dat er weer echt negatieve uitlatingen zijn. We hebben ook een pittige brief geschreven naar een luchtvaartmaatschappij dat hun stewardessen niet zo heel erg aardig waren tegen onze leden. Dus dan gaan we er ook wel in. Ja. Ja.
Nou, te gek. Ja. Ja, hartstikke goed. Nou, de Waterheuvel heeft ook een mooi programma om mensen aan het betaalde werk te brengen. En dat heet Transitional Employment. En jullie werken daarbij samen met het Amstel Hotel en de Hogeschool van Amsterdam. Wat voor werkzaamheden doen mensen daar?
In het Amstel Hotel is er één baan, die is inderdaad voor leden van de Waterheuvel. Dat gaat over het bijvullen van de minibars in de kamers. Van 12 uur per week. En die baan, dus daar gaat het om bij transitional employment. Is elke 6 tot 9 maanden komt dan zo'n positie weer vrij voor een nieuw lid. En die gaat dan aan de slag voor die baan. De staf van de Waterheuvel werkt dan in. Die selecteert de deelnemer of de nieuwe werknemer. En werkt ze in op de werkzaamheden. Dus er zijn een aantal stafleden die heel prima de minibars kunnen bijvullen van het Amstel Hotel.
Altijd handig.
Altijd handig. Bij de Hogeschool van Amsterdam gaat het eigenlijk over twee functies. Een conciërgefunctie en een medewerker voor de zaalbeheer daar. Die zorgt dat de zalen goed aan kan staan. Dat de lunch uitgeserveerd wordt. En dat zijn, alles bij elkaar, zijn dat 4 posities binnen de Hogeschool van Amsterdam.
Ja, ja, en mensen krijgen dus die baan om daar ervaring op te doen. Maar wie verzorgt dan die lessen?
Er zijn geen lessen aan verbonden. Ze worden echt op het werk worden ze ingewerkt.
Ja.
Dus ze hebben een eigen contract met de werkgever. En dat gebeurt door onze staf.
Ja. Ja. Nou, je hebt een bepaalde periode waarin mensen van de Waterheuvel daar dan kunnen werken. Hoe gaat het dan daarna? Is er een doorstroming? Krijgen mensen een contract?
Dat is ook voorgekomen. Dus een aantal mensen zijn vanuit die tijdelijke positie doorgestroomd naar een vaste baan. Wat je wel ziet is dat een aantal leden gebruik maken van verschillende transitional employment plekken. Om zo hun cv op te bouwen. En dan uiteindelijk wel of niet met hulp van de Waterheuvel of het UWV of de klantmanager uiteindelijk bij hun eigen.
Ja, ja, ja. Dat is wel heel erg slim, want dan kun je steeds kijken van wat past eigenlijk het beste bij die persoon.
Ja, ja. En er is ook een aantal leden die heeft dat een half jaar gedaan en die denkt, ja, weet je, dit is gewoon helemaal niks voor mij. Is ook een hele belangrijke ervaring. Het is niet per se dat het een succes moet zijn in de zin van dat je moet slagen. Het is de kans pakken is denk ik heel erg belangrijk. Kijken wat het met je doet is heel belangrijk om die ervaring te hebben. Dus we zijn niet alleen maar op zoek naar leden voor wie het alleen maar automatisch een succes is. Het gaat om als je die wens tot werken hebt, dat je die kan
verwezenlijken.
Ja, ja. Kan onderzoeken.
Ja. Ja. Ja, ja. En nu heb je twee locaties, zeg maar. Zijn jullie nog bezig met het zoeken naar uitbreiding van het aantal werkplekken?
Ja, ik vind het nu wel heel spannend, omdat de horeca en de hotelbranche hebben het gewoon lastig. Ze zijn altijd op zoek naar andere werkgevers, ook andere type werk. Om zo goed mogelijk aan te sluiten, ook bij de wensen van de leden.
En wat voor type werk denk je dan aan?
Er is ook wel, dat is ook 2 jaar geleden ook gebeurd bij een positie bij het Openbaar Ministerie. Meer receptiewerk, meer administratief werk. Niet zo heel erg fysiek in het gebouw rondlopen. Dus ik kan me voorstellen dat we ook misschien wel meer in de technische hoek kijken of we daar werk kunnen vinden. Ja.
Nou, luisteraars, u weet het. Zit u in dit soort richtingen, dan kunt u zich melden via de website van Radio Signaal of direct bij de Waterheuvel. Gaan we straks nog even doorgeven naar wat het websiteadres is. Hoe word je eigenlijk lid van de Waterheuvel? Moet je jezelf aanmelden of gaat het op verwijzing?
Het kan allebei. Als je interesse hebt, dan kan je bellen naar de Waterheuvel. En dan maken we tijd voor je vrij voor een kennismakingsgesprek. En dan leggen wij een beetje uit wat we doen. We gaan een beetje kennis maken met wie jij bent. En als dat past, dan ga je gewoon 2 weken gezellig aan de slag. We zorgen dat een ander lidje een beetje wegwijs maakt hoe het allemaal toegaat bij de Waterheuvel. En na 2 weken ja, neem je een besluit. Wil ik lid worden of wil ik geen lid worden? En allebei mag.
Ja.
Ja.
En kost het nog iets?
Het wordt gefinancierd vanuit de gemeente, de WMO. Dus er zijn geen kosten verbonden voor het lidmaatschap. Dus dat rekenen we af met de gemeente.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
En nog, wil je nog een keer de website of wil je een keer de website noemen?
www.waterheuvel.nl.
Nou, Petra, heel hartelijk bedankt voor het interview.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan.
In my wrestling, in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. To shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning, I'll rise and sing. My God's love will lead me through.
Goeiedag, Pien Tervoort. Fijn dat je aan de telefoon bent. Hi.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Misschien heb je net je collega uitgebreid horen vertellen over de Waterheuvel.
Nou, heb ik niet, toevallig. Maar
oh.
Ik ben heel erg bekend met het verhaal.
Oh ja, dat neem ik aan van wel, ja. Ja, want het lichthuis is voortgekomen uit de Waterheuvel.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Okay.
Mag ik daarover vertellen?
Ja, dat is prima. Heel graag.
Ja, perfect.
Hoe is dat ontstaan? Oh. Pien? De verbinding is even verbroken, maar... Er wordt hard aan gewerkt. Ogenblikje geduld, alsjeblieft. Ja, Pien?
Ja, daar ben ik.
Ja, weer. Fijn dat je er weer bent. Dus,
ja, kun je, even verbroken.
Ja, is verbroken. Kan je eerst even kort vertellen wat het lichthuis is?
Ja, het lichthuis is een plek waar mensen met psychische problemen terecht kunnen op vrijdag, zaterdag en zondagavond tussen 6 en 12 uur. Ze kunnen daar terecht voor sociaal contact, een praatje, even op verhaal komen, kopje koffie, kopje thee. Eigenlijk ondersteuning op het moment dat het niet goed met ze gaat. En andere zorg en of ondersteuning gesloten is.
Ja.
Dat richt zich eigenlijk op de werkweek van maandag tot en met vrijdag. Ja, en wij hebben daar gehoord en gezien dat er met name in die weekenden behoefte is aan een plek waar je naartoe kunt. En dat hebben we geprobeerd mogelijk te maken.
Ja.
Met het Lichthuis.
Ja, en jij bent bij het Lichthuis de projectleider. Wat zijn jouw taken?
Nou ja, het is een ontwikkelproject. We zijn in eerste instantie van start gegaan om deze voorziening open te krijgen. Dat is ons, zo'n 6 weken geleden zijn we voor het eerst gaan draaien. Dus daar heb ik veel tijd en energie in zitten. En nu stuur ik het team van medewerkers aan, begeleid ik het onderzoek. Er loopt een onderzoek mee vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen om het effect aantoonbaar te maken wat we met elkaar daar proberen te bereiken.
Ja.
En ik probeer de voorziening op de kaart te zetten bij alle relevante stakeholders. Dus zorgen dat uiteindelijk de mensen die ons nodig hebben weten dat wij er zijn en hoe ze ons kunnen bereiken.
Ja, nu heb je het over een effect. Kan je dat eens uitleggen wat je met dat effect beoogt? Of wat het beoogde effect is, beter gezegd?
Ja, nou, we willen mensen ondersteunen op het moment dat het moeilijk is om te voorkomen dat een situatie escaleert. Dus we willen vooral dat mensen in eigen regie en zelfstandigheid blijven, ook op momenten dat het moeilijk is. En ja, bijvoorbeeld proberen een opname te voorkomen.
Ah.
En ik denk dat dat is het individueel wat we graag willen. Zo'n crisis, dat is voor de ene een opname, dat kunnen ook andere situaties zijn. Hangt ook een beetje samen met de motivatie waarom mensen graag gebruik willen maken. Je kunt je voorstellen als je last hebt van een verslaving, dat een terugval ook een vorm van crisis is. Ja, dan als dat proberen we je bij dat doel te ondersteunen. En ik denk op iets groter niveau willen we graag met elkaar ervoor zorgen dat mensen die zelfstandig in de wijk wonen, met hun kwetsbaarheid, dat op een goede manier kunnen doen. En op het moment dat er een hulpvraag is, daarin bij helpen.
Ja. En is dat het idee van dat Lichthuis, is dat nou een Nederlandse uitvinding of bestond het al elders?
Nou, dat hebben we dan denk ik, zoals je dat dan zegt, goed gejat. Petra heeft net verteld, denk ik ook over het internationale karakter van de Waterheuvel en het clubhuismodel.
Ja.
En in dat kader zijn we bijna 2,5 jaar geleden op bezoek geweest in Londen, naar een collega clubhuis gekeken, hoe zij dat daar... Gezien dat zij in de avonduren een vorm van crisispreventie aanbieden voor het hele district, een bepaald stuk in Londen. Nou, dat heeft ons eigenlijk aan het denken gezet en gezegd en ons de vraag gesteld van hoe ziet dat er in Amsterdam uit? Waar kun je eigenlijk in Amsterdam terecht op het moment dat het niet goed met je gaat?
Ja.
In het weekend. Dus daar zijn we op het idee gekomen.
En kun je die vraag eens beantwoorden waar je naartoe kan gaan? Of is dat 0,0?
Ik denk dat dat nu heel weinig is. Als je het over Amsterdam hebt, denk ik. Je hebt natuurlijk, dan tel ik de acute psychiatrie even niet mee, omdat dat denk ik ook weer een andere behoefte is.
Ja.
Dat is echt klinische zorg. Daar zijn wij niet van. Je hebt in Amsterdam wel bijvoorbeeld de respijthuizen. Die voorzien eigenlijk in een soort gelijke behoefte de mogelijkheid bieden om even aan de thuissituatie te ontsnappen. De rust weer terug te vinden. En dat ook in een niet-klinisch kader te doen, op basis van eigen regie en zelfstandigheid. Dus dat aanbod komt in die zin denk ik redelijk overeen. Behalve dan dat wij geen overnachting bieden.
Oh, ja.
Eigenlijk nog, want in principe gaan mensen bij ons maximaal om 12 uur weer naar huis. Dus
ja.
Dat verschilt wel van de respijthuizen.
Ja, ja.
Maar dat is enigszins met elkaar vergelijken. Maar zoveel mensen, zoveel smaken, was er echt ruimte, vonden wij. En gelukkig een aantal partijen met ons om daar nog meer bij of meer aan toe te voegen.
Ja, en welke andere partijen participeren daarin?
Ja, we hebben het Lichthuis Amsterdam is een samenwerking tussen Cordaan, de Waterheuvel, de gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam.
Ah.
En, met elkaar hebben we de aanvraag bij Zon en D subsidieverstrekker voor zorginnovaties aangevraagd en ontvangen. En zijn we in januari van start gegaan om het geopend te krijgen. Dat wilden we eigenlijk graag in april doen. Nou ja, corona maakte dat helaas niet mogelijk. Maar gelukkig zijn we afgelopen 31 juli van start gegaan. En hebben we onze eerste bezoekers ontvangen.
Ja, en jullie hebben geen activiteiten die mensen doen, maar echt puur opvang met een kopje koffie en een gesprek en een warme arm en dat soort basale dingen.
We willen dat ook graag samen met onze bezoekers eigenlijk afstemmen. Wat helpt jou op een avond? Die behoefte is ook verschillend. Voor de een is dat een gesprekje. Voor de ander is dat juist even een boek lezen in de aanwezigheid van mensen. Maar we houden het rustig. De sfeer is kalm. We drinken een kopje koffie, kopje thee. We eten wat. We zullen soms wat activiteiten als een spelletje of een puzzel samen doen. Maar daar zijn mensen vrij in. Mensen mogen dat in principe zelf inrichten.
Ja.
En we bieden wel wat gentle activities aan. Maar in principe is het vrij kalm.
Ja. Nou, nu las ik dat zowel stafleden als ervaringsdeskundigen en lotgenoten andere mensen opvangen. Ik vroeg me af, is dat niet te zwaar voor lotgenoten of misschien wel ervaringsdeskundigen? Of gaat dat wel omdat men iets van wederkerigheid vindt bij elkaar?
Ik denk dat je dat goed zegt. We vormen met elkaar eigenlijk een groep van de lotgenoten, de bezoekers die er komen. Vrijwilligers, ervaringsdeskundigheid, de professionals. Maar dat is niet een heel hiërarchisch systeem. Met elkaar als groep proberen we er een hele fijne avond van te maken. En kunnen bezoekers ook een beetje kijken van waar heb jij wat aan? Soms is het heel fijn om van een ervaringsdeskundige te horen dat men begrijpt waar je in zit. En dat het misschien ook helpt om perspectief te bieden van dat kan misschien ook weer de goede kant op gaan. Nou, lotgenoten die zijn op dat moment zitten wellicht wel echt in dezelfde periode als waar jij je in begeeft. Het kan zijn dat men daar herkenning in vindt. Dus zo kan de bezoeker dat ook eigenlijk zelf een beetje ontdekken.
Ja.
Wat werkt voor jou.
Ja, en het is bedoeld echt voor de persoon zelf die opvang nodig heeft. Maar een vriendin van mij vroeg zich af of als zij bijvoorbeeld heel erg last krijgt van haar angstklachten en ze heeft behoefte aan dat lichthuis, of zij dan iemand kan meenemen?
Ja, ik denk dat als er... ik kan me voorstellen dat het ook eens een drempel is om naar zo'n plek die je misschien niet kent toe te gaan op een moment dat je je niet goed voelt. En dat je, dat zo iemand die even met je meegaat, als die drempel kan verlagen, dan staan we daar voor open. Als we daarmee het doel kunnen bereiken, zou dat best kunnen.
Ja,
het gaat over mensen, dus het is ook een beetje maatwerk. Dus we kijken gewoon per individu van wat werkt voor jou? En als het moeilijk is om te komen, hoe kunnen we je helpen?
Ja.
En als zoiets als dit nodig is, dan stel ik voor dat we dat proberen.
Oké. En mensen die een beroep doen op het lichthuis, hoe lang kunnen ze dat doen? Kunnen ze bijvoorbeeld, een half jaar ieder weekend aanwezig zijn? Is dat iets wat mogelijk is?
Ja, ik denk dat dit ook nog wel een van de ontwikkelvraagstukken is. Ah. Maar ook afhankelijk van de persoon. In principe hebben we gezegd, het bezoek aan de voorziening is tijdelijk. We willen je graag door een moeilijke periode heen helpen. En hopen dat je daarna de weg weer kunt vervolgen. Ja, en hoe dat gebruik dan precies in de praktijk eruit ziet, dat is voor ons denk ik ook nog een vraagstuk. We zien nu al dat sommige mensen komen dan 2 weekenden, alle dagen. En die kunnen daarna weer verder. En voor de ander ziet dat er misschien weer net anders uit. Maar goed, het uitgangspunt is wel, het is tijdelijk. Maar we zullen ook denk ik per persoon gaan kijken wat werkt. Het risico is natuurlijk dat mensen afhankelijk raken van ons. En dat willen we eigenlijk voorkomen.
Ja.
We willen juist die zelfstandigheid bewaken. Dus ik denk dat we daar het gesprek over aangaan.
Ja.
We communiceren dat ook aan de voorkant tijdens het kennismakingsgesprek wat mensen kunnen voeren op het moment dat ze graag gebruik willen maken van het lichthuis. Dan geven we dat ook aan van het is tijdelijk. Maar op het moment dat je je weg weer vervolgt en je voelt je daarna later in de tijd toch weer niet goed, dan kun je altijd weer komen.
Ja. En wat hebben jullie het idee van, nou, iedereen is, moet welkom kunnen zijn, dus het is nooit vol? Of heb je een bepaald aantal mensen?
Ja, we hebben een capaciteit voor ogen. Dat zit nu op zo'n 10 bezoekers op hetzelfde moment binnen. We vragen ook mensen die nu naar het lichthuis komen om hun bezoek aan te kondigen. Dus om even te bellen of even een appje te sturen van ik kom maar aan. Zodat we een klein beetje weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Ja, en op het moment dat we veel meer mensen willen komen dan wij plek kunnen bieden. Dan denk ik dat we op zoek moeten naar meer ruimte.
Ja, dan ja. Moet je weer ergens anders aan gaan kloppen. Ja,
dan gaan we weer iets nieuws verzinnen.
Ja, maar stel nou dat je bij zo'n opvang zit en er is iemand anders binnengekomen omdat diegene ook opvang nodig heeft. Maar die creëert op een bepaalde manier een onveilige situatie door onbegrepen gedrag te vertonen. Hoe reageer je op zo'n moment?
Nou, ik denk dat de insteek daarin altijd heel liefdevol is. We kennen onze bezoekers, dus we weten in principe van, hebben we met elkaar besproken wat we dan in dat geval doen en hoe we dan kunnen helpen. Dus het staat daarin ook op dat moment in de eigen regie. Maar als het binnen de groep niet mogelijk is om te verblijven, ja, dan zullen we iemand misschien even één op één het gesprek aangaan, kijken wat we kunnen doen. In echte noodgevallen kunnen we gebruik maken van het crisisteam van Cordaan om ons te ondersteunen. Ja, en hopelijk kunnen we dan ook volgen wat we met elkaar hebben afgesproken daarover.
Ja. Heb je het alles aan de hand gehad?
Nee. Nu kan ik geen situatie benoemen die daarop lijkt. Nee.
Nee.
Maar dat zal ons wellicht in de toekomst best een keer kunnen voorkomen. Nou, wat ik zeg, ik hoop dat we dan goed met elkaar dat gesprek hebben gevoerd van wat doen we dan? En dat we daarin ook voorspelbaar kunnen handelen en dat iemand daar zelf ook iets over heeft kunnen zeggen.
Ja. En nu in deze coronatijd die wat soepeler is dan in de eerste paar maanden, kunnen mensen, moeten ze zich nog steeds melden aan de telefoon? Of kunnen ze gewoon echt bij jullie binnenkomen vallen? Of moet het allemaal gereserveerd?
Nee, op dit moment vragen we even of je een berichtje hebt. Vragen we eerst een kennismakinggesprek te voeren, zodat we elkaar kennen. Zodat wij weten hoe we iemand kunnen helpen. Maar ook dat men weet wat ze van ons kunnen verwachten en wat ook niet. En we vragen nu nog het bezoek aan te kondigen. Even een telefoontje of een appje. Dan weten we dat je komt en kunnen we daar nog een beetje regie op houden. Wellicht dat we dat later in de tijd weer los kunnen laten. En dat we daar weer wat flexibeler in kunnen zijn. Dat hoop ik eigenlijk wel, want dat zou nog mooier zijn. We willen zo min mogelijk drempels opwerpen voor bezoek. Ja. Ik denk dat dit er misschien eentje zou kunnen zijn. Dat heb je liever niet. Maar we moeten het even doen met de riemen die we hebben.
Ja, zeker.
Doe je met de riemen die we hebben.
Ja. En moet je nog heb je nog een verwijsbrief nodig die je mee kan nemen naar zo'n eerste gesprek? Of is dat niet nodig?
Nee, dat is niet nodig. Als iemand zich aangesproken voelt om er graag wil komen, kun je gewoon naar het lichthuis bellen of mailen of appen. En dan plannen we een kennismaking in. En daar heb je geen verwijsbrief voor nodig.
Nee. En in dat gesprek gaat het dan over van medicijngebruik of hoe iemand woont of leeft of over een netwerk?
Ja, nou, we vragen eigenlijk vooral uit van waarom wil iemand graag gebruik maken? Nou, dat heeft vaak te maken met dat men bang is voor een crisis of daar wel eens mee te maken heeft. Nou ja, en wat helpt dan? Hè? Hoe kunnen we jou helpen? En daar gaat het eigenlijk over. Beter te begrijpen waar iemand dan op dat moment mee deelt en hoe wij daarin ondersteunend kunnen zijn.
Ja.
Medicijngebruik of dat soort, dat doen we niet. We assisteren of helpen daar ook niet bij. We bieden geen klinische zorg. Het is echt even de mentale support op een moeilijk moment.
Ja.
En we willen eigenlijk dat van tevoren met elkaar bespreken, zodat je ook op het moment dat het niet goed met je gaat, kunt komen en daar niet al te veel tekst en uitleg bij hoeft te geven. Maar gewoon kunt gaan zitten.
Okay. En is het net als bij de waterheuvel dat er geen kosten aan verbonden zijn?
Klopt. Het bezoek is kosteloos.
Kosteloos. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ga ik jou nu kosteloos bedanken voor je informatie. En ik wens je heel veel succes met je lichthuis. Prachtig project.
Heel erg bedankt.
Oké, dag Pien. Ja, jij ook. Dank je wel. Dag. Mm-hmm. Nou, beste luisteraars, we zijn hier aan het eind gekomen van onze uitzending. Ik bedank Michiel en ik bedank Beb en ik bedank Jan. Ik bedank Petra Jorissen, Petra Nieuwlaat en Pien ter Voert. Volgende week is er weer een uitzending, maar dan met presentator Jan Barnhorn. Die ik nu bedank voor de techniek. En we zijn te zien op Facebook, op Twitter en kijkt u ook op www.radiosignaal.nl. Tot de volgende week. Dank u wel voor het luisteren.